Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 122 vers 1 en 2, het eerste en tweede vers van Psalm 122. En hoor nu het woord van God uit het boek der psalmen, psalm 119, de versen 1 tot en met 27, psalm 119, van 1 tot 27. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Heren, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren. Verlaat mij niet al te zeer. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zal. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uw monds. Ik ben vrolijker in den weg uw getuigenissen dan over allen rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te allen tijd. Gij scheldt de vervloekte hoovaardigen die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij den weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, gij grote en heilige God, laat het toe dat we tot u mogen naderen, tot de aanspraakplaats van uw heiligheid, tot de ark die van uw gunst getuigt. Mogen zo ook de voeten van onze ziel staan binnen de poorten van Jeruzalem, gelijk we gezongen hebben. En dat we daar blij mee mochten zijn. Dat het een verlangen van ons hart mocht wezen. Om zo uw inzettingen te betrachten. Om zo voor uw aangezicht te mogen komen. Als de Israëliet van de oude dag. Die ernaar verlangde. Want hij wist het. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Daar werd de verzoening gebracht. Dan mocht hij komen met al de last zijns levens en zich voor u nederlaten en hopen op uw barmhartigheid, die u geopenbaard had in de vervulling van uw gestrenge gerechtigheid, in de bloedstorting van zoveel bloed van offerdieren dat heen wees naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, mogen ook iets van die blijdschap in onze ziel komen. Mogen dat ook ons hart doortintelen en doorstromen van vreugde. Opdat we in onze lage staat, bij alles wat drukt en benauwd, bij alles waardoor we uw oordeel zijn onderworpen en uw toorn ons hebben waardig gemaakt, ons te mogen uitstrekken naar de gerechtigheid die redt van de dood. En zo te mogen hongeren en dorsten naar dat eeuwige goed. Dat u verworven en aangebracht hebt, dat u wegschenkt om niet aan verloren ellendige, ongelukkige mensen. Heere, geef ons vanmorgen uw geest, opdat onze ogen niet hoog en ons hart niet verheven zou zijn. opdat we in het naderen tot uw troon niet wandelen zouden in dingen die ons te hoog en te wonderbaar zijn, maar dat onze ziel in ons was als een gespeend kind dat zich dicht bij zijn moeder bevindt, om in onze nood te schreien en onze blijdschap te lachen. De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, en de blijdschap in den Heere waardoor al de bergen vrolijk zingen, hun handen klappen naar omhoog. Heere, laat dat onze ziel eens mogen opheffen uit het stof. Trek ons tot u, opdat uw aangezicht in gunst mochten aanschouwen, en door de zalvingen van uw Heilige Geest de gemeenschap hebben met hem die dood geweest is en u leeft, die aan uw rechterhand voor overtreders bidt, die de prijs der ziel volbracht heeft, die het offer in uw hand gelegd heeft, die het uitriep aan het schandhout: het is volbracht. En van wie we weten, door de mond van Jesaja gesproken, dat hij aan uw rechterhand is en voor overtreders bidt. O, laat ook zo onze ziel zich op u mogen verlaten. Gij kent ons hart. En gij weet wie we zijn, o Heere. We hebben geen gerechtigheid in onszelf. We hebben geen werken die geldig zijn. Op de bank van de hemel, ons geld is van onwaarde. Maar nu heb u gezegd: komt, koopt, eet, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk, want waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Heren, dan hebben we een maaltijd bereid van vet, van merg, van reine wijn die gezuiverd is, een maaltijd. Die daarvan eet zal in eeuwigheid niet meer hongeren, want het brood dat ik hem geven zal blijft tot het eeuwige leven. O, schenk ons ook in deze uren die dierbare geloofsgemeenschap met die volbrachte gerechtigheid, met dat enige offer, waardoor we ontslagen van al onze zonden mogen schuilen bij u. Dan wordt het kruis zo licht, dan wordt de weg die u ons voorgegaan zijt en die smal is, zo recht en zo behagelijk. Dan zijn uw geboden onze gezangen ten tijde onze vreemdelingschap. Heere, wilt u al uw kinderen iets van dat geslachte lam doen proeven, van dat gebrachte offer, van die enige gerechtigheid die redt van hun dood. We zwerven zo dikwijls buiten u om, we zijn zo vaak de weg kwijt. We leven zo dikwijls ons bekrompen eigen leven. En dan is het toch geen wonder als we klagen moeten: ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet, en achterwaarts, zo bemerk ik hem niet. Maar de rivier Gods, die is toch vol water, en uw handen zijn nog uitgebreid. Uw zegenende handen waarmee u opgevaren zijt van uw jongeren, die ge nog uitgestrekt hebt, want al zo zult ge wederkomen. Heere, gedenk u aan al uw kinderen, ook de zwakke, de kleine. Het gekrookte riet, dat verbreekt u toch niet. En het rokende vlaslied, je zou het niet uitblussen. Gedenk ook aan alle die u niet kennen, die nog onbekeerd zijn, die nog voor eigen rekening over dit benederom wandelen, tot de dag dat ge de draad ons des levens doorsnijdt en er is maar ene schrede tussen ons en de dood. O Heere, doe ons vandaag bekennen wat tot onze vrede dient, dat we niet langer zouden uitstellen. We horen het elke keer, we zien het elke keer, dichtbij of wat verder weg. Maar dan deze en dan die. De vale ruiter van de dood treedt telkens binnen. Hij zal ook eens in ons gezin komen, in ons leven komen. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Ach, doe ons er rekening mee houden. Opdat we een plaats mochten zoeken, nu, terwijl we nog zijn, in het heden der genade, waar we veilig zijn, zelfs tegen de dood, waar de dood geen macht meer heeft, waar hij zijn vang en zijn macht is ontnomen, omdat hij zijn prikkel is kwijtgeraakt, daar waar we vergeving van de zonde hebben. Want wat het sterven zo bang maakt, Heere, dat is onze zonde. O, als u onze zonde vergeeft, als we vrede hebben met u, dan is de dood maar een doorgang uit dit tijdelijk moeitevolle leven naar de eeuwige gelukzaligheid. Heren, wij vragen ook uw zegen
voor onze jongens en meisjes, voor onze kindertjes. Geef ze in hun hart de vrees van uw naam, u te zoeken voor alle dingen, u vroeg te zoeken, ze zullen u vinden. Denk u ook aan allen die het moeilijk hebben, die rouw dragen, die in ziekenhuizen en inrichtingen verkeren, die ook de voorbijgegane weken het ziekenhuis is opgenomen. Ge kent ze alle, o God. Wil u in al hun nood de balsem van uw vertroostende liefde doen nederdruipen, opdat ze een welgevallen kregen in de straf van de ongerechtigheid. Een rechter om genade smeekt. Daar is toch geen betere plaats dan aan uw voeten. Heere, gedenk u ook alle die rouw dragen. Ook in het midden der gemeente. Ook door de slagen die de voorbijgegaande week gevallen zijn. Verschillende families. Gedenk ze, Heer, en laat ze met hun noden bij u scharen. En dan mogen we ook in zonderheid de weduwe van uw dienstknecht bevelen, die in de voorbijgegaande week haar man uw knecht verloren heeft. Sterk u ook haar, Heere, en wees u haar ook in haar eenzaamheid tot een toevlucht. Mag ook zij het ondervinden, ik ben een man van de weduwe. Sterk haar en troost haar hart. Gedenk ook aan uw kerk, aan uw knechten. Zegen alle die gearbeid geeft in deze uren in uw wijngaard. Laat ook uw dienaar aan deze plaats uw hulp mogen ontvangen. Zegen ons samen, gelijk u weet dat we behoeven, in onze droefheid, in onze smart, in onze nood. Maar zegen ons ook in onze blijdschap, in onze verwachting, in ons verlangen. Zegen ons in het goede wat uw hand ons toebrengt, als er ook een gezin in het midden der gemeente is, waarvan gij de vader en moeder en nu ook met de kinderen doet gedenken en de kleinkinderen. Hoe gij ze voor 50 jaren samenbond, de band van het huwelijk. Lief en leed hebben ze samen mogen delen. En gespaarden ze tot hiertoe. Uw zorgende liefde was groot. Al die jaren zijn u haar God geweest. O God, doe ze tot deze dag en in deze tijd erkennen. Opdat ze met de weldaad tot u mochten wederkeren. En met hun lege handen dat goed zouden begeren. Zonder welk ook zij niet getroost en zalig kunnen leven en sterven, want ze zien het, hun leven gaat voorbij als een dam. Zegen ze dan ook in deze dagen en ook als de avond van hun leven komt, maak het licht door het woord uwer genade, opdat ze toebereid werden om uw zonde verschrikken te mogen ontmoeten. Zegen ook hun gezin, hun kinderen en hun kleinkinderen. Laat ze samen iets van die ontfermingen Gods mogen ervaren, waardoor we u de lof, de dank en de aanbidding brengen mogen. Ook dat andere gezin dat u verblijd hebt met de geboorte van een zoontje. Trouwe vader, u zorgde voor hem. U had geen lust in een ondergang. U betoonde het nog het nieuwe leven te willen geven en het leven van de moeder te willen sparen. Neem u ze voor uw rekening, ook dit kindje, dat het opgevoed werd in uw vrees en eenmaal als een paal aan uw kroon mocht schitteren. Wees ook in dat gezin tot een eeuwige zegen en schenk ze uw gunst. Hoor u daartoe onze smeking voor hen, voor ons tezamen, voor die met ons mee mogen luisteren, voor ons en voor onze kinderen. En zegen ons, gelijk u weet dat we behoeven, door die zegeningen die in Christus verloren geworden, waardoor onze ziel leven mag. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 13, 14 en 15. Geliefden, het woord van God dat wij u vanmorgen willen prediken, staat in Psalm 119, de versen 25, 26 en 27. 119 van 25 tot 27. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Deze tekst is een klacht der ziel tot een levende God. En wij willen dan ten eerste letten op de nood waarin deze bidder verkeert, en in de tweede plaats op het gebed dat hij tot zijn God bidt. Dus een klacht der ziel tot een levende God. En dan willen we ten eerste letten op de nood waarin deze bidder verkeert, en in de tweede plaats ook horen naar het gebed dat hij tot zijn God bidt. In Exodus 17 vinden we een eigenaardige geschiedenis. Daar zien we twee volkeren tegen elkaar strijden. En terwijl dat die mensen daar op leven en dood aan het vechten zijn, staat daar op een berg, op een top van een heuvel, een man. Een man met een stok in zijn hand. Twee mannen zijn bij hem. En als we goed kijken en we letten op die man en anderzijds op die legers die daar aan het strijden zijn, dan zien we dat wanneer die stok omhoog geheven wordt, heel hoog, zo hoog hij maar kan, dan wint dat ene volk dat Israël genaamd wordt. En als de stok zakt, al lager zakt, dan heeft het andere volk, Amalek, de overhand. Als we de zin van deze geschiedenis uit het woord Gods niet zouden verstaan, dan zouden we denken aan goochelerij. Hier is een verborgen magie. Hier is de een of andere zwarte kunst. Ondefinieerbaar. Wat heeft nu zo'n stok? Wat heeft nu zo'n man die een stok naar de hemel heeft te maken met die twee legers die daar tegen elkaar op leven en dood aan het strijden zijn? Wij weten, dit is een deel van de heilige geschiedenis. En wij weten dat het niet zomaar een man was. En dat het niet zomaar een stok was. En wij weten dat het niet in het opheffen van die stok als zodanig ligt. Wij weten dat hier de strijd gestreden wordt tussen de kerk en de wereld. De wereld vertegenwoordigt hier in Amalek. Het geslacht van Esau. De erfvijand van Israël. En aan de andere kant Israël. Het volk van God, maar dan het volk dat het zwaar verzondigd heeft. Want de nood over Israël via Amalek komt niet zomaar. Daar overvalt ons nooit zomaar een nood. Daar is altijd verband tussen nood en onze zonde. Zo was het zelfs direct aanwijsbaar, dat is niet altijd. Maar daar bij Israël wel even tevoren hadden ze met God getwist. En ze hadden gezegd, laat die God eens water geven, we sterven hier van dorst in de woestijn. En dat hadden ze niet ootmoedig van God afgesmeekt, maar ze hadden gemurmureerd, ze hadden gezegd, had ons in Egypte gelaten, we sterven hier van dorst. Wie kan ons water geven in deze dorre wildernis? En toen heeft God ze water gegeven. De plaats genoemd Massa en Meriba, daar heeft het volk met God getwist. En direct daarop, dan valt Amalek Israël aan. En dan wil Amalek gebruik maken van de toren Gods. Misbruik maken van het ongenoegen dat de Heer over zijn volk openbaart. God wil zijn volk tuchtigen. Maar Amalek wil Gods volk doden. God kastijdt zijn kind in deze wereld om de overtreding. Maar de wereld maakt er misbruik van. Om de stok die God opgeheven heeft over zijn volk tot een zwaar te maken. Opdat ze eronder sterven zouden. En dat laat God niet. Dan zendt God Mozes naar die top van de berg, en dan weten we het. Die staf, dat was de staf als het teken van Mozes' leiderschap. Met die staf had de Heere Mozes naar Egypteland gezonden. Door die staf zijn de wateren van de Rode Zee gekliefd. Die staf was als het ware het tastbare bewijs van Gods mogendheid. Van de roeping en van de zending en van de kracht waarmee Mozes bekleed was als middelaar van het Oude Testament om het volk te leiden. En als Mozes nu die staf opheft tot God, dan laat hij God als het ware zijn eigen werk zien. Dan zegt hij, o God, denk aan dit volk, want gij hebt er uw naam aan verbonden. Gij hebt ze verlost uit Egypteland en deze staf is er het bewijs van. Want door deze staf hebt u betoond, mij als leidsman, maar ook het volk als uw volk te verkiezen. En hoe dichter Mozes nu die staf bij de hemel houdt, hoe sterker Israël is. Geliefden, wij verstaan toch de symboliek. Die staf, het woord Gods, de beloftenissen Gods, de zegen Gods als een volk. En als we nu in nood gezeten, geen uitkomst zien, die nood om eigen schuld en onze ziel kleeft aan het stof, wat zullen we dan anders doen dan de staf Gods, dan Gods belofte, dan het woord des Heren de Heren voorhouden. En zeggen, Heren, doe het om uw grote naams wil. Opdat die verheerlijk worden. Red ons uit onze nood. Nu komen we bij de tekst. Daar zingt de dichter, mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. En dan moet ik eerlijk bekennen, dat ik deze tekst vaak anders las, als dat hij in werkelijkheid bedoeld wordt en als dat hij in werkelijkheid zijn betekenis heeft. Ik heb deze tekst vaak gelezen en zo zal het de meeste van u ook wel vergaan zijn, dat wanneer hier de dichter klaagt, mijn ziel kleeft aan het stof, dan beleidt hij daarin als het ware zijn schuld, dat hij zo aardsgezind is. Dat hij zo aan de wereld vastkleeft, aan zijn huis en aan zijn goud en aan zijn zilver en aan zijn naam en kortom aan alles wat van beneden is. Zo, Heren, wat zit ik toch vast aan dat zien en zinnelijke. O, maak me er toch los van. En ik geef toe, ook dat kan een wezenlijk element van het gebed zijn. En als hier deze dichter klaagt, mijn ziel kleeft aan het stof, dan is ook datgene wat ik u zo even zei, ook wel een deel van de nood. Maar dat bedoelt toch de dichter in deze tekst per se niet. Als hij zegt, mijn ziel kleeft aan het stof, Dan bedoelt hij geen schuldbelijdenis voor God te doen over zijn aardsgezindheid. Maar als hij zegt, mijn ziel kleeft aan het stof, dan moet u dat woord stof zien in het geheel van het Oude Testament. Zoals het eigenlijk al begonnen is in het paradijs, stof zijt gij en gij zult tot stof wederkeer. Dan is dat stof eigenlijk het stof des doods. En gij drukt mij in het stof des doods. In Psalm 44 staat, onze ziel is in het stof nedergebogen. Dat woord stof heeft hier dus de betekenis, zoals Job zegt, dat wij mensen zijn die aardse, die leme huizen bewonen, welke grondslag in het stof is. Stof zei ik, en dat stof, zult ge weten, kind. Zo heeft Abraham zich voor God verootmoedigd, zeggende, Heere, ik heb mij onderwonden tot u te naderen, maar ik ben maar stof en as. Dus als hier staat, mijn ziel kleeft aan het stof, dan betekent dat, Heere, ik ben ter aarde neergedrukt. Ik kom niet meer omhoog. Ik kan niet meer leven. Ik lig in de dood. Mijn ziel kleeft aan het stof. Zoals een vlieg aan het web van een spin vastkleeft. Hij doet wel pogingen om zich te bevrijden, maar hij komt steeds meer in de warreling van het net terecht. Hij komt steeds meer in de gevangenis van de spin terecht. Zo zegt hier ook de dichter, Heere, ik kleef aan het stof, ik wentel me om en om het te bevrijden, maar ik kom er niet uit, ik kom niet tot het leven. Op alles wat ik doe en wat ik ben, is de dood geschreven. En dan zegt hij, mijn ziel kleeft aan het stof. Ziel, dat wil niet zeggen een ziel in totale afscheiding van het lichaam, maar toch wel zo ziel als het centrum van ons leven. Mijn hele leven, alles wat ik doe, mijn kerk gaan, mijn bidden, mijn danken, mijn leven in huis En op het werk, mijn ziel, die ziel zegt, hemel, die zegt leven, eeuwig leven, want dat heeft de mens boven het beest leeft ook, het beest haakt ook naar het leven, maar het beest heeft geen eeuwigheidsleven, het beest heeft geen ziel, het beest weet van geen vreugde, van geen eeuwige vreugde. God heeft de mens de eeuw in het hart gelegd. Wij hebben de eeuw in het hart. Wij zijn mensen naar God, van Gods geslacht, naar Gods beeld gemaakt. Wij hadden gelijkenis met God. We zijn wat dat betreft wel gedegenereerd, ontluisterd, ontadeld, gevallen in onze diepe zondeval. Maar we zijn geen beesten geworden. We zijn onze ziel niet kwijtgeraakt. Maar wat er wel gebeurd is door onze zonde, dat juist datgene wat we uit de hemel hebben, want onze ziel komt niet uit het stof. Onze ziel komt uit de hemel, die komt van God en die haakt naar de hemel. Die kan niet leven in het stof. Ik heb al vaak gezegd, de mens is te groot voor deze wereld. Al hadden we de ganse aarde, we zijn toch niet levend met hetgeen wat van deze wereld is. U weet, men probeert het wel, wij alle proberen het. En de wetenschap en de wijsheid gaat heel ver om ons veel vreugde te verschaffen op deze wereld en veel welvaart. Maar ach, de arme mens is al 6000 jaar bezig om het paradijs op aarde terug te krijgen. Maar het kan niet en het zal niet gaan en het zal in de eeuwigheid niet lukken. Want dat paradijs komt alleen op aarde wanneer de zonden ertussenuit zijn. Wanneer onze ziel weer van het stof is vrijgemaakt. Wanneer onze ziel weer hemelwerk gaat doen. Wanneer we ons verwantschap aan God weer mogen ervaren. En zolang de lijn, de verticale lijn, om het dan maar modern te zeggen, zolang die lijn niet hersteld is, blijven we aan het stof kleven. Dan hebben we misschien geen weet van. En dan worstelen we toch nog zo'n beetje om ervan te maken wat er van te maken is. Maar echt leven heeft een mens zonder God niet. Dat bestaat niet, dat kan niet, want God is ons leven. En die laat zich door niets vervangen. Daar is geen surrogaat voor. Daar is geen vervangingsmiddel voor op geen enkele wijze. Al de schatten van de wiel, al de schatten van het ruime wereld rond, die kunnen nooit in ons gemoed die vreugd verwekken. Die er is wanneer de blijken van Gods gunst onze ziel doorstromen. O, denk daar eens aan. Denk daar eens aan, jongens en meisjes. Denk daar eens aan, mannen en vrouwen, vaders en moeders. Hoe lang bent u al bezig om de weemoed van uw hart weg te werken? Om de duisternis van uw leven tot het licht te doen komen? Hoe lang bent u al bezig om u een weinig levensvreugde te verschaffen? Merkt u niet dat het u door de vingers glipt? Merkt u niet dat telkens wanneer het vastgrijpt, het een luchtbel, een zeebel blijkt te zijn? Een luchtspiegeling? Gelooft u vermoeid om het te bereiken en gekomt er? En het is weer verder van u weggegaan. Zo is het met alles wat van beneden is. En dat zal nou nooit veranderen. God zal zorgen dat er voor hem geen vervanging op aarde mogelijk is. Daar zal God voor zorgen. En de mens zal leeg blijven. En rusteloos. En arm en hulpeloos. En klevende aan het stof. Totdat hij bekent dat die mens Gods is. En zolang hij niet wil bekennen dat we van God zijn. En dat we er om God zijn. En dat we er tot Gods eer zijn. Zolang zal de mens geen vreugde hebben. En geen levensbestemming hebben. En geen uitzicht hebben. Wat kleeft mijn ziel aan het stof? Verstaat u nu enigszins wat deze tekst behelst in deze eerste zinsnede? Wat kleeft mijn ziel aan het stof? Dat is de kreet van de onmacht neergezonken in het stof. Mijn ziel mist het contact met de hemel. En nu kleef ik aan het stof. En aan het stof kleven, dat is sterven. Vandaar, wanneer men onder het Oude Testament en nog in sommige Oosterse landen diepe rouw bedreef, dan legde men zich in het stof. En dan deed men zelfs stof op het hoofd, om te willen zeggen, ik ben vanwege mijn droefenis één met het stof. Ik ben zo grauw als de grauwe aarde. Ik ben zo leveloos als de aarde zelf. stof en as. En dat kan hier geweest zijn in het leven van David, die we houden voor de dichter van deze psalm, in zijn achtervolging door zijn aartsvijand Saul. En dat was een bittere achtervolging en een bittere strijd die hij door moest maken. Maar, en dit is het kenmerkende van een gedicht, en u weet, deze 119e psalm is een heel schoon gedicht, ook van letterkundige waarde. Als u het in het oorspronkelijke zou kunnen lezen, dan zou u zien dat er 22 maal 8 versen in deze 119e psalm gedicht zijn, na de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, en dat elk van die 8 versen begint met dezelfde letter van dat Hebreeuwse alfabet. Dus het is een kunstwerk. En nu is de kunst van het dichten, dat niet alleen de dichter zijn eigen levensnood of levensblijdschap vertolkt, maar dat hij in zijn gedicht de mens als het ware confronteert met zijn nood, met zijn blijdschap, met zijn uitzichten, met zijn verlangen. Geldt dit al voor elk gedicht? In veel hoge zin voor de psalmen. En dan in zonderheid wel voor deze schone 119e psalm. Eén groot loflied op de inzettingen, op de rechten, op de geboden des Heeren. En mogen dan waar zijn dat hier David bezingt de nood van zijn leven, maar dan zo dat de kerk van alle eeuwen in deze nood van David haar eigen nood teruggevonden heeft. En dat als we deze psalm lezen en dit vers en horen wat het verstaat, mijn ziel kleeft aan het stof, wij daar ook weet van hebben. Wij namelijk in wiens hart Gods, in wiens hart God zijn genade gelegd heeft. Het is waar, ook een vogel die in gevangenschap geboren is, verlangt naar de vrijheid. Daar is in het leven van elk mens een zoeken naar God. Paulus zegt op de Areopagus dat de mensen altijd naar God gezocht hebben, of dat ze hem vinden of tasten mochten. Maar het is erger voor de vogel die uit de vrijheid gegrepen is en in de kooi gevangen gehouden wordt. Die dorst meer naar vrijheid. Zo is het ook voor ons. Elk hart dorst naar God. Ook een onbekeerd hart. Zonder God is geen mens gelukkig. Met niets, met de hele wereld niet. Maar als God met zijn geest ons het leven doet smaken, als God door zijn geest ons bepaalt bij de verbintenis die er geweest is voor onze zondeval, als God ons de reine lucht van de hemel doet inademen en iets van de liefde Gods doet smaken, ja, dan zijn we als die vogel die uit de vrijheid gegrepen is en die nu in zijn kooi aan het stof moet kleven, die zijn vleugels uitslaat, maar die niet los kan komen van het stof. Zo is een mens die God vreest. Mijn ziel kleeft aan het stof. Dat wil zeggen, het lijkt wel alsof mijn ziel dood is. Ik kan me niet opheffen tot God. Ik kan niet vrolijk zijn. Ik kan geen blijdschap hebben. Bij alles wat ik doe en bij alles wat ik ben, in het volgende vers staat, mijn ziel druipt weg, in vers 28, druipt weg. Dat is sterven, dat is de nietgaan. Mijn ziel druipt weg van treurigheid, ik weet het. Daar is een droefheid over de zonde, daar ligt iets hemels in, iets zaligs. Maar daar is ook een droefheid over de ellende en daar sterf je van. Daar ga je dood van. Dat druipt je ziel zomaar weg van treurigheid. Dat is een droefheid die ons niet... Die ons niet dichter aan God verbindt. De droefheid over de zonde als zodanig. Dat is een droefheid omdat we God in zijn eer hersteld willen zien. Dat leven. Maar de droefheid over de ellende, dat is de dood. En u zegt de dichter hier. Heren, mijn ziel kleeft aan het stof. Ik sterf zomaar weg. Mijn bidden is geen bidden meer. En mijn bijbellezen is geen bijbellezen meer. En mijn kerkgaan is geen kerkgaan meer. En mijn denken over u, het is grenzeloos oppervlakkig. Mijn ziel kleeft aan het stof, ik sterf zomaar weg. Maar uit die nood slaat de dichter zijn oog op God. Uit die nood roept hij naar boven, want hij zegt, maak mij levend naar uw woord. Maak mij levend, zegt hij. Hij is dus als het ware als een dode. Hij heeft niets aan God voor te stellen waarop God hem genade zou bewijzen. Voor zover het betreft iets wat uit hemzelf voortkomt. Want wat zou een dode God voorstellen? O, hier leert David, hier leren we dat we doden zijn. We zeggen zo makkelijk en we beleiden zo echt gereformeerd dat we dood zijn in de zonde en in de misdaden. Maar heb u dat wel eens beleefd, ervaren? Een dode die gaat rieken, die stinkt. Zo is het ook met een geestelijke dode. En dat is zo erg dat ons gebed, dat ons smeken, dat ons kerkgaan, dat al onze werken die we voor God doen, de doodslucht van zich verspreiden. Als we waarlijk in het licht van Gods heerlijkheid en heiligheid zien. Deze man die was zover dat hij zegt, nou kleeft mijn ziel aan het stof en hij druipt weg van treurigheid. Van die kant is geen leven meer mogelijk. Onze gerechtigheden, zegt God, zijn maar een wegwerpelijk kleed. Onze gerechtigheden. Dat wil zeggen, onze beste werken, een wegwerpelijk kleed. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Dat wil zeggen, als God zijn gerechtigheid eist, dan doet het goede geen nut. Maar alleen de gerechtigheid die door God gewerkt wordt, die redt van de dood. Mijn ziel kleeft aan het stof. O, dat er vanmorgen zulke mensen hier mogen zijn. Dat is toch een gevolg. Dat is toch een gevolg van het licht, zeg ik. Als we zo gaan kermen over onze staat voor God. Over de ellende waarin we gekomen zijn. Die zo klaagt dat zijn ziel aan het stof kleeft. Die heeft toch het licht gezien. Die ziet dat hij uit de vrijheid gekomen is in de kooi. Uit de gemeenschap met God in de gevangenschap. Uit het leven in de dood. Ik had een ziel. Ik loofde God. Ik prees hem dag en nacht. En u kleeft mijn ziel aan het stof. Ai, zie mijn nood. Maak mij levend naar uw woord, zegt de dichter. Hij begint te bidden. Hoe kan dat? Ach, geliefden, dat kan alleen maar omdat er één geweest is van wie in Psalm 22 geschreven staat, mijn klacht, mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Dat is de borg. Dat is Jezus Christus. En omdat Jezus Christus nu geklaagd heeft, die levende klacht in het midden van de dood, tot zijn vader, de rechter van de levenden en doden. En hij verhoord is uit de vrezen, omdat hij geen ongerechtigheid gedaan heeft, geen bedrog in zijn mond geweest is, en nochtans in het stof des doods is ingedrukt. Daarom mogen wij nu klagen, aan God, maak mij levend naar uw woord. We zouden wel klagen, ook buiten dat offer van Christus. En ook buiten die borgtocht die hij aangebracht heeft, dan zou elk mens, bewust of onbewust, klagen. Want dat we aan het stof des doods kleven, dat is maar al te openbaar. Maar we zouden onze klacht niet aan God klagen. Dat we onze klacht aan God mogen klagen, dat is een gevolg van het klagen van Jezus Christus. Dat is een gevolg van de zaligmakende arbeid van zijn dierbare geest, die ons met hem verbindt in de waarachtige wedergeboorte. Als de Heere onder de prediking van zijn woord ons zijn geest schenkt en we wedergeboren worden en we gemeenschap krijgen met Christus ingeplant zijn, dan worden we ook hier in zijn beeld gelijkvormig en wekt de Heilige Geest in ons hart. Dat gebed maakt mij levend naar uw woord. Wat bidt hij? Maak mij levend naar uw woord. Ja, durf het eens te wagen, te bidden, zonder uw hand te leggen op het woord van God. Dat spotten met God. Als u het woord van God dichtlaat, dan is uw gebed ijdel. Dan is uw gebed niet meer dan het roepen van de Baalpriesters op de Karmel. Baal, antwoord me toch, o Baal. Dan moogt ge misschien uw vlees pijnigen, dat deden die mensen ook. Ze namen grote messen en priemen en ze sneden en ze staken zichzelf om het mededogen van Baal op te wekken. En ze riepen van de morgen tot de avond. Maar er was geen stem. En er was geen opmerken. O, zo zijn er vele mensen. Die roepen in hun algemene nood. En die roepen in hun algemene ellende. Tot God. Ja, tot hun God. Ze kennen God niet. Maar ze roepen help. Ze roepen ook, wat kleeft mijn ziel aan stof. En ze roepen, maak me levend. Maak me levend, o God. Maar ze roepen niet tot de God van de Bijbel. Tot de God van het woord. Ze roepen niet tot deze God. De dichter zegt, maak me levend naar uw woord. Wat betekent dat? Wel, hij heeft uit het woord van God geleerd wie God was. Hij heeft geleerd dat God buiten het offer een verterend vuur is en een eeuwige gloed. Hij heeft geleerd dat daar, op Sion's top, vrede te vinden is met God en verder nergens. En u weet u dat gold voor het Oude Testament. Nu, voor het Nieuwe Testament. Nu de Heere woont aan al de plaatsen van zijn heerschappij. Nu vinden we God niet meer in de schaduwachtige dienst van altaar en priester en offerlam. Maar in de aanschouwing van de Heere Jezus Christus. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Bidden, dat is eigenlijk niks anders dan God aan zijn woord houden. Bidden, dat is niet je in duizend bochten wringen en veel aan de Heere beloven en hopen dat het nog eens anders zal worden. Maar bidden, dat is, net als deze dichter, zeggen, Heere, mijn ziel kleeft aan het stof, maar bij u is toch vergeving. Ik heb geen gerechtigheid. Ik kleef aan het stof, maar gij hebt uw zoon gezond. Gij hebt verlossing gezond. Daar is bij uw barmhartigheid, o God. O, wanneer Gods geest ons liggende in het stof des doods daarheen wijst. Wanneer onze ziel schreeuwt naar de vervulling van Gods gerechtigheid. Naar de vrede met God en naar de herstelling van de verbroken gemeenschap met God. Want dat is een echt kenmerk van genade. Een honger en dorst naar de gemeenschap met God. God te mogen aanschouwen in zijn heiligdom. En zijn vriendelijke ogen te mogen zien. De band weer hersteld te mogen weten. Uit het stof te worden opgehaald. Weer een ziel te mogen hebben. Een levende ziel die op God hoopt. Ik zeg, dat is een echt kenmerk van Gods kind. Zo hongert en dorst de levend gemaakt. De levend gemaakte naar God. En het is waar, we kunnen soms wat omzwerven. Klevende aan het stof. Zonder dat we terugkomen bij het woord. We kunnen dat woord wat gesloten laten in ons leven. En dan vinden we het nog een wonder dat we niet uit het stof opgehaald worden. Dan vinden we het nog een wonder dat het al zo lang duurt dat onze ziel aan het stof kleeft. En we versmaden de weg die God gegeven heeft. Om uit het stof te worden opgehaald. Want God heeft ons een woord gegeven. En daarom zingt de dichter, maak me levend naar uw woord. In uw woord, Heere, heb u de weg des levens gewezen. Waardoor u met een zondaar en de zondaar met u verenigd kan worden. En welke weg is dat? Ach, het centrum van dit heil. Dat is het offer dat God zelf gebracht heeft. In zijn Zoon, Jezus Christus. En wat in al de inzettingen en in al de geboden, in de hele dienst der schaduwen voorgesteld wordt. Daarom zegt hij, ik heb u mijn wegen verteld. En gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzetting. Als hij op het woord van God zijn oog vestigt. Op dat woord van Gods toezeggingen. Dat hebben al de heiligen gedaan. Dat heeft Mozes gedaan. Als de Heere zegt, weg, zal het hele volk verteren. Dan zegt Mozes, Heere behoud. Naar uw woord, want gij hebt uw naam aan uw volk verbonden. En wat zullen de heidenen zeggen? Zie je, dan gaat hij niet tot God, zeggende, ach Heer, het is niet zo erg. En dan zegt hij niet, ach Heer, in het vervolg zullen we het beter maken. O, die dat zeggen, tonen weinig ontdekking. Maar als je niet meer te hopen hebt van jezelf, en als je niet meer aan God te beloven hebt, dat je het ooit nog anders zal doen, omdat je zo aan jezelf bekend gemaakt wordt dat je met het stof in aanraking gekomen bent en aan het stof gelijk bent. Dan blijft er nog maar ene klacht over die doorgang heeft tot God. Heren, doen we het om uw naam wil. Om uw naam, die ge ook aan mijn voorhoofd geschreven hebt. toen ge met het water des doops het teken van uw verbond geopenbaard hebt en aan mijn voorhoofd hebt afgedrukt. Zo mogen onbekeerde mensen tot God roepen om uw naams wil. Maar zo wordt het ook bewust in het hart en het leven van Gods volk. De pleitgrond, de enige pleitgrond om genade te vinden bij God. Om Gods barmhartigheid, om zijn genade. En dan zegt hij, ik heb u mijn wegen verteld. Mijn wegen, dat zijn de wegen der ziel. Onze ziel gaat wegen. We zijn maar niet een onpersoonlijk iets. We zijn maar geen voorwerpen die op de aarde gesmeten zijn, die er verder niks aan kunnen doen, zo in de zin van, ik ben nou zo eenmaal. Nee, wij zijn mensen. En wanneer we onze verantwoordelijkheid voor God gaan beseffen en die overeenkomstig onze schuld gaan beleiden, dan gaan we onze wegen aan God vertellen. En dat werkt bevrijdend. Oh, er zijn ook tijden dat ik mijn wegen aan God niet vertel. Dan doe ik net als David. Dan zwijg ik. Dan leef ik eroverheen. Dan zeg ik, ja hoor, alle mensen zijn zondaren en ik ben al eenmaal geen heilige en kan ik het tenslotte dan doen. En die mensen en hij, dan zijn het omstandigheden. Maar wees er verzekerd van, als de Heilige Geest me die klacht uit het hart doet opstijgen tot God, dan ga ik God mijn wegen vertellen. Dan ben ik schuldig voor God, dan ben ik verantwoordelijk voor hetgeen wat ik verkeerd gedaan heb. Ik zeg, en hoe wonderlijk dat het ook klinkt, in die schuldbelijdenis ligt reeds aanvankelijk de bevrijding van de ziel. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Waarin heeft God hem verhoord? Dat staat er niet bij. Maar is het niet groot als God staande blijft en wij voor God mogen staan? Is het niet groot als je alleen maar je schuld aan God vertellen mag? Oh, dat moet je ervaren hebben in je leven. Al zou God je nooit uit je ellende verlossen. Al zou je in gevangenschap, in kruis, in moeite en verdriet moeten blijven. Maar als je in je hart, in je ziel geloven mag dat God je hoort. Wanneer je hem zijn wegen vertelt, dan komt de hemel op de aarde. Dan komt de vrede Gods in mijn verslagen ziel. Dan komt het leven in het stof. Dan gaan de dorre doodsbeenderen van Ezekiel leven. Ik heb u mijn wegen verteld. En gij hebt mij verhoord. Gij hebt naar mijn stem gehoord. Gij hebt uw oor tot mij gewend. En ik heb een plaats des berouws gevonden. Aan uw voeten. Er is een kloof van de steenrots. Waar de Heere van zegt tot Mozes, kom. En daar zal ik je met mijn hand overdekken. Daar zal je mijn achterste delen zien. En dan zegt hij, leer mij uw inzettingen, geef mij de weg, uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte, daarvan een enkel woord. Als deze dichter aan dat woord houvast krijgt, dan zegt hij, geef mij de weg, uw bevelen te verstaan. De weg van Gods bevelen, dat is de weg van Gods gerechtigheid. En die weg van Gods bevelen, die is Christus gegaan. Hij alleen, hij volkomen, ten einde toe. De dichter vraagt hier niet in de eerste plaats, doe mij die weg der bevelen gaan, ook dat. Maar voordat hij dit vraagt, vraagt hij, doe mij de weg uw bevelen verstaan. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan. Eer we de weg der gerechtigheid gaan, moeten we eerst de weg der gerechtigheid leren verstaan. Met andere woorden, eer we God behagen kunnen, moeten we in Jezus Christus geloven. Moet onze ziel zich vastmaken aan die gerechtigheid. Er is geen behagen van God mogelijk zonder Christus. Alle heiligmaking zonder steun op deze gerechtigheid voor God is ijdel. Kan in het gericht niet bestaan. Geld niet, nee, voor God is geld wat niet gangbaar is op de bank des hemels. Maar elke voetstap op de weg der heiligmaking gegaan, ziende op het offer, is Gode aangenaam. Is een stap naar de hemel. Is verder los van het stof. Is dichter bij God. Is leven. Eeuwig leven. En daarom vraagt hij, geef mij de weg uw bevelen te verstaan. In nieuwtestamentische taal, laat me uw gerechtigheid mogen zien. Waarin dat het raadsel is opgelost. Hoe het kan dat een heilige God toch een vriendelijk vader is. En een goddeloze zondaar toch een heilige en rechtvaardige is. Een kind van God. O, dat raadsel, Stuit uw ziel daar ook wel eens op? Hoe het kan. Maak u dat ook wel eens vleugelam, wanneer je die schakel niet ziet, die verbinding niet ziet. Want ach, wat baat het me als ik veel weet van Gods genade. En ik weet veel van mijn zoon. En ik kom niet bij hem. Die twee worden niet met elkaar verzoend. Ik heb geen leven. Wat baat het me als ik daar veel van weet en daar veel van weet. Als ik veel over het stof en veel over de hemel kan spreken. Nee, maar het stof moet tot aan de hemel reiken. En dat kan omdat de hemel aan het stof gereikt heeft. Omdat, laat ik zonder beeldspraak zeggen, dan weten de kinderen het wel. Omdat Jezus gestorven is. Omdat hij gezegd heeft, mijn ziel kleeft aan het stof. Daarom mag nu het stof weer zalig worden. En daarom mag ik uit het stof des doods opstaan. En mijn hand leggen op het hoofd van dat offerdier. En die bevelen die God in zijn woord gegeven heeft, door Christus gehouden, aan mijn ziel drukken, als mijn gezangen. En zeg ik, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting, de ganse dag. Maak me uw beeld gelijk. Dat leven, dat is eeuwig leven. Dat zijn de voorsmaken van de eeuwige Sabbat. Dat is het begin van het eeuwig zalig leven voor Gods aangezicht. En dan zegt de dichter, laat me die nu verstaan, Heer. Dat wil zeggen, mag ik die nu kennen en daarop rusten. Mag ik die nu met de armen des geloofs omvatten. En mag ik daar nu mijn wankele ziel op uitstorten. Mag ik daar het anker van mijn hoop nu op uitwerpen. Laat me die nu verstaan, opdat ik uw wonderen betracht. Dat zijn die wonderen die opgelost worden, die tentoongesteld worden in het kruis van Christus. Hoe het kan dat een goddeloze vrede vindt, dat God met me te doen wil hebben. En dat ik toch op God mag vertrouwen. Of is dat geen wonder? Is dat nog nooit een wonder voor je ziel geweest? Oh, dan ben je nog als een mens die wel aan het stof kleeft, maar die nog nooit geroepen heeft in waarheid. Maak me levend, omdat u de dood niet gevoed. Ach, bid dan als een dode zondaar om het licht van Gods genade. Bid dan, zoals ik straks al gezegd heb, bij dat geopende woord. En zeg dan, Heere, hier staat het toch. De doden zullen de stem van de Zoon van God horen. Hier staat het toch, Heer. Ik heb geen lust in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust. Dat die zich tot mij bekeren en leven. Heere, hier staat het toch. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Heere, zo roep ik ook tot u, om het licht van uw heilige geest. O lieve mensen, daar is geen andere weg om bevrijd te worden. Daar is geen andere weg om te leven. Merkt u nou niet dat buiten die verbintenis aan God alles ijdel is? Het oog wordt niet verzadigd van zien. Nooit zegt het kind der wereld, het is genoeg. Al had u al het goud en al de eer van deze wereld opeengestapeld, kan uw hart niet vermaken. Maar dit wat de dichter hier ervaart door het genadelicht van God. In de smart der wedergeboorte, in de smart der ontdekking. Wanneer hij zegt, o, mijn ziel kleeft aan het stof. Mijn ziel drijft weg van treurigheid. Dat opent hem een deur wanneer hij zijn hand legt op het woord van God. Doe het zo. O, ik bid het u, om's Heere wil. En om de zaligheid van uw ziel. Bid met de hand op het woord van God. Dat wil zeggen, bid naar de regel van het heiligdom. Bid bij het geopende woord. Ik zeg nog eens, ook aan u, die nog onbekeerd door dit leven gaat. Die weet hoe kort nog. Bidden zonder de Bijbel is spotten met God. Dan is uw gebed geen gebed. Maar bidden bij de Bijbel. Zeggen, Heere, hier staat. Dat is bidden. Dat is je vertrouwen stellen. Dat is met je lamme hand kloppen. Dat is met je dode voeten gaan. Dat is met je onbekeerde ziel steunen op het woord van God. Daar gebeurt het onmogelijk. Wat voor je verstand nooit uit te denken is en nooit klaar te krijgen is. Daar grijpt je God aan. Op de ene plaats waar God gevoelig is om aangegrepen te worden. Namelijk in het woord zijner belofte. En op een andere wijze kan je niet zalig worden. Maar doe het dan. O, om Gods wil doe het bidden. Opdat we de zaligheid uw zielen verkrijgen mocht. Opdat ge het ook mocht voelen. In uw ziel moogt ervaren. Mijn ziel kleeft aan het stof. Ik ben God kwijt. Mijn ziel die voor de hemel is, die kleeft aan het stof. Maar maak me levend naar uw woord. Vertel hem dan. Vertel hem dan uw wegen. En vraag hem of u uw inzettingen leren wil. Of ge de weg zijn het bevelen verstaan mag. En dan zal het ook in uw leven weer zijn. Opdat ik de wonderen, uw wonderen, de wonderen van uw wet, betrachten. Dat grote wonder dat God naar mij omzag, naar u, naar ons. Naar zijn kerk, naar zijn gemeente, naar zijn kudde, zijn leven stelde. Is dat geen wonder? Bij deze dingen leeft men. Bij het wonder van Golgotha. Bij het wonder van Gods wet. Waar de genade en het recht elkaar gekust hebben. En de liefde en de vrede elkaar omhelst hebben. Waar al Gods deugden verheerlijkt zijn. Waar de ruime baan naar de hemel geopend wordt. Voor het hart wat schrijnt tot Gods vlucht. Zo kunnen we voorwaarts. Zo is God ons schild. Onze zon. Op onze levenspad. Zo klemmen we het kruis wat vaster aan onze schouder. En al zijn we nog niet uit onze nood. We weten. Hij. Die ons uit 6 benauwdheden verloste. Zal ons in de 7e niet doen omkomen. Van die wonderen hieren. Zal ik gewaren. Dag en nacht. Amen. Grote ontfermer. Zo wilt u uw welbehagen tonen aan hen die nederig naar u vragen. Zo wilt u ze oprapen die in het stof zijn nedergebogen om hem. Wiens ziel kleefde aan het stof. Die toch nooit gezondigd had, maar die tot zonde gemaakt is. Om te lijden en te sterven om onze zonde. Opdat we door hem een eeuwige gerechtigheid zouden hebben. Waarvan we zouden zingen door u. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. Laat ons die wonderen mogen aanschouwen en daarvan mogen spreken. Als we opstaan en als we nederliggen. Als we thuis zijn en als we op de weg zijn. Die wonderen die de wereld zullen overwinnen. Die uw volk zullen zalig maken. Die de engelen met stomme verbazing doen staan voor uw troon. Maar die de rechtvaardigen doen zingen. Gij o lam dat op de troon zit zijt waardig. Te ontvangen lof, eer, aanbidding en dankzegging, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijn wij voor uw troon. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 113 het 4e vers. Het 4e vers van Psalm 113. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren.
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.